het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is maandag 14 maart en live vanuit de studio's van Dag en Nacht Media in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn.
Daar zijn we dan, na een woelige wielerweek die precies een maand in beslag nam. Na de totale verwarring die alleen kan ontbranden wanneer twee etappekoersen van één week elk hun eigen Sloveense dominantie kennen, na zon, sneeuw, vorst en voorjaarslucht, na afstappers en opscheppers, na Frankrijk en Italië en Drenthe, na de afwisseling tussen José en Renaat en Jeroen en Karsten en Laurens, na wat best wel eens de doorbraak van Aert en Pogacar zou kunnen blijken te zijn geweest, na het hevige kraken van R.EV, waarbij Pardoes de postcode van zijn chino kletterde, en na de hardnekkige vraag waarom er nog geen Arendsman Bermuda's zijn, na 4 gevoelsmaanden die 4 kalenderdagen bleken, zijn we er weer. Waar te starten? Bij de finish natuurlijk. I wish I could be in the south of France. In the south of France.
Sitting right next to you. Wow, deze zin.
Dat was echt... ja, jeetje, Mina.
One take, Frank. Maakt er ook gewoon zo'n lange zin van.
Ja.
Dan is wel gewoon, je dacht, ik heb extra uitdaging nodig.
Ja, nee, ik spreek bij de NOS wel eens wat in. Een rubriek. En dan kom ik daar. En dan zitten er altijd al een paar mensen te wachten. Ik kom zelden daar op tijd. Ik weet niet waarom. Is niet bewust. Maar dan, als ik daar dan kom, dan zitten mensen al klaar. Een geluidstechnicus en mijn redacteur. En vaak nog iemand die er dan bij zit. Ik weet niet. Lichttechnicus of zo.
Mart Smeets.
Gewoon Mart Smeets zit daar nog.
Ga dan, ja.
En dan kijk ik naar mijn teksten die ik dan moet inspreken. En denk, oh shit, ik heb het weer allemaal veel te mooi en veel te moeilijk gedaan. Het gaat deze mensen nog een hele lange middag bezorgen. Want ik spreek er altijd 8 in of zo. En dat kan soms eindeloos duren. Want soms kan 1 zin... Ik hoef jou niks te vertellen, Benja, denk ik. Kan 1 zin echt funest zijn voor je?
Oh ja, zeg maar, oh, zeker.
Waar je kan echt een soort... over blijft struikelen.
Ja, oh, ja, en hoe vaker je erover struikelt, hoe erger het wordt natuurlijk. Ja.
Ja.
Even voor duidelijkheid. Jonne is vandaag op vakantie.
Woehoe!
Echt waar? Yeah. Dus ik zit hier met Benja, Frank en ik, Tim. En het is, we kunnen nu alles doen wat we willen.
Een grote chaos gaan we ervan maken.
Ja. Heerlijk.
Maar ik realiseer me dus nu dat ik met 2 professionele insprekers hier aan tafel zit.
Ja.
En dan ben ik dan weer de enige die... niemand vraagt ooit aan mij om iets in te spreken.
Nee, maar goed, jij hebt een Timperium. Dus ja. Dat hoeft ook...
Je hebt je eigen bedrijf moeten oprichten om af en toe nog iets in te spreken.
Ja, inderdaad. Moet je kijken van hoe ver ik moest komen. Maar ben jij misschien een goede gelegenheid nu Jon er niet is? Je hebt het natuurlijk sinds dit seizoen vaste verkering.
Ja. Heerlijk.
Maar de mensen zeggen natuurlijk ook... vertel ons meer over Benja. Nou, natuurlijk de onthulling dat jij Christophe bent in Frozen.
Is er nog meer?
Gaan we het daar
is
het
nog meer
hebben. Ja.
Nee, wat heb je zo al gedaan dit weekend?
Vooral koers gekeken. Dat is eigenlijk het belangrijkste bestanddeel van Benja Bruining, denk ik. En daarna komt natuurlijk het professioneel inspreken. Ik heb ook mijn... En kijk eens wat ik ook nu aan heb. Niet alleen dit weekend, maar ook nu heb aan.
Oh, wacht. Ja. Oh, dat was helemaal nog niet opgevallen.
En dan kan ik hem ook eindelijk uitdoen. Want ik heb het erg warm, begin ik het te krijgen. Maar ik heb het jasje voor de luisteraars even. Het R.EV 1703 jasje.
Wow. Een politievest.
Met druk.
Ik ben een beetje...
Krijg je het ook een beetje warm?
Een beetje warm.
Het is een schitterend jasje. Het is echt een schitterend jasje. En ik heb het nu uitgedaan, jasje uitgedaan. Maar volgens mij doel jij op wat ik net vertelde, dat ik koffie gebrand heb.
Ja.
Maar dat is niet heel bijzonder voor dit weekend. Ik drink veel koffie. En dus ik moet om de paar dagen moet ik nieuwe koffie branden.
Maar dit is nu voor jou, dit is natuurlijk ook je werk. Want wielrenners zijn allemaal verslaafd aan koffie. Dus ja. Jij moet je inleven. Dus onderzoeksjournalistiek ben je. Je moet je inleven in te veel koffie drinken.
Dat doe ik al een x-aantal jaar. Dus dat gaat heel goed. Nou, te veel weet ik niet, maar ik drink wel veel koffie. Maar, en het is heel erg leuk. Ik brand mijn eigen koffie. Dan heb ik een la vol met ongebrande bonen. En dan stop ik die ergens in. En dan,
alleen voor jezelf?
Nee, Anna drinkt ook koffie.
En maar geef je dit weg?
Ik heb vanochtend nog iets weggegeven. Ik kan malen jullie je eigen koffie? Neem ik volgende keer iets mee.
Nee, ik voel me nu opeens een soort enorme luie flapdrol dat ik gewoon gemalen koffie heb.
Je hebt weer gemalen koffie? Je koopt het in de supermarkt?
Ja, dat is echt. Ja.
Is het A-merks of B-merks koffie?
Ja, dit is een naam voor je koffie.
Ja, kan je niet een brand beginnen?
A-merks.
Ja.
Wauw, wat goed.
Ja, maar ik heet Benja Bruining. Moet ik eigenlijk B-merks, maar dat klinkt niet best, hè?
Of je doet B.BR1053.
Ja. Bruining koffie vind ik echt prima.
Ja, Bruining koffie.
Nou, ik denk erover na.
Klinkt ambachtelijk.
Dat kunnen luisteraars dan bestellen via groetjes@deRodeLantaarnPodcast.nl.
Ja, inderdaad. Dat is een goeie. Mensen mailen ons veel te weinig de laatste tijd.
Oh.
En ik kom met te weinig mailtjes binnen. Mail ons om koffieverzoekjes te doen. Theorieën, klachten,
ja.
Rectificaties.
Gewoon om een keer gezellig langs te komen.
Ja. Gewoon groetjes aan Frank.
Ja, we hebben een mailtje van Mart Smeets, toch? Of je hier erbij kan
of je een keer in plaats van de NOS hier mag komen zitten.
Ah. Ja, maar wat goed om te horen. En heb je een signature als je koffie brandt? Heb je een speciaal soort koffie? Die je...
Bestaat dat?
Donker.
Donker.
Donker. Ja.
Heel goed.
Ja, daar hou ik wel van.
Hebben jullie ook afgelopen weekend nog gekeken naar het afscheid van Sven Kramer en Irene Buust?
Nee.
Nee, ja, ik zou graag ja zeggen. Nee, ik zou helemaal niet graag ja zeggen. Ik ben blij dat ik nee kan zeggen.
Ah, ja.
Nee, ik ben geen schaatsliefhebber.
Maar ook bij de Olympische Spelen zit jij niet te kijken?
Nee.
Ook wel echt helemaal niet?
Niet uit een soort principe niet. Ik bedoel, als ik er toe gedwongen zou worden, dan is het niet zo dat ik mijn ogen dicht doe. Maar nee, ik vind er niets van aan. Ik vind het niet zo aan. En zo'n afscheid vind ik helemaal terug.
Dat ja, is, met geloof die knuffels op het ijs. Ja.
Is dit goed voor onze luistercijfers dat we dit zeggen? Is dit, want Robert de Rijk van de NOS, die stuurt me regelmatig berichtjes, zegt hij dat eigenlijk veel meer gekeken wordt naar schaatsen dan een wielrennen. Doet mij elke keer weer pijn als hij dat zegt.
Echt waar? Maar waar, in welke wond gooit hij dan zout?
wat maakt het uit, bedoel je?
Ja, er wordt ook meer gekeken naar voetbal, toch?
Ja. Maar ik denk ook dat het komt omdat het in de winter op tv is. De hele dag.
Ja.
En in de winter heb je niet zoveel andere dingen te doen.
En er zijn meer mensen met minder smaak. Dus dat is toch prima?
Dat is toch
wel lekker doen?
Ja.
Die drinken ook B-merks koffie van de supermarkt. Al gemalen en wel. En die zijn er. En daar hoeven we ons niet druk over te maken. En we moeten ons, denk ik, concentreren op de mensen die gewoon Parijs-Nice en Tirana
raden. Parijs-Nice zou ik in dit geval.
Parijs-Nice. Ja. Goed. Dan kunnen we die ook afstrepen van het lijstje.
Heb jij wel
wilde vragen? Nee, ik wilde aan jullie vragen hoe het was. Misschien niks.
Dat was heel emotioneel, denk ik.
Ik zag op de voorpagina van de sportkatern van de Volkskrant dat ze een soort speciaal gemaakt pakje aan hadden. Soort denk, ja, niet helemaal unisex, maar het was wel, ze hadden allebei hetzelfde pakje aan, waarin ze dan een rondje gingen rijden, terwijl er dan lagen knuffels op het ijs. Dus ik denk dat die op het ijs zijn gegooid door toeschouwers.
Ja.
Oh, ja.
En dat, ik weet niet, ik denk niet dat het spannend was
dat
om naar te kijken.
Typisch voor schaatsen, dat knuffels gooien.
Ja, of typisch voor T-half. Typisch T-half.
Ja, maar
dat zou een mooie slogan zijn.
Ik wou zeggen, alle andere sporten die in T-half gedaan worden, dan gooien ze ook met
Frank, ik zag dat jij had je column vandaag gewijd aan de terugkeer van de rug van Mathieu.
Ja, het einde van de rug van Mathieu eigenlijk. Of het einde van de rugproblemen. Dus het nieuwe tijdperk breekt aan. Je hebt een tijdperk voor de rug.
Ah.
En een tijdperk na de rug. En dat komt met name door een artikel dat een maand geleden in het AD stond. Dat Van der Poel weer op de fiets zat na rug. En toen dat klonk gewoon zo definitief. Mm-hmm. Alsof de rug gewoon integraal verwijderd was.
Wat een goeie. Dus zullen we voortaan de Rode Lantaarn ook aankondigen met: het is nu 7 dagen na rug.
Ja, Ik denk dat dat heel belangrijk is. En misschien moeten we even afwachten dat hij weer een wedstrijd rijdt.
Ja. Dat het ook daadwerkelijk naar rug is.
Ja, want achter de rug, bedoel je?
Ja. Achter de rug, ja, die had ik in mijn stukje ook verwerkt. Daar had ik daarna spijt van. Ja. Dat gaat natuurlijk veel te ver. Maar dit is... Ik denk dat we... De verwachtingen zijn hoog gespannen. Ik zag op de site van het Laatste Nieuws stond een artikel over 5 vragen en antwoorden over de rug van Mathieu van der Poel en de terugkomst. En ik kon het artikel niet lezen, maar wel de reacties van mensen. En waaronder heel veel mensen zeiden van ja, het is geen computerspel, we moeten eerst nog maar zien. En iemand die zei, het lijkt me een hele lieve jongen, het zou zo mijn vriend kunnen zijn. En dat was gewoon, toen dacht ik ja. Ja.
De rug van Mathieu.
Misschien alleen de rug.
Ja, van ook goed opgemerkt van jou dat een wielrenner zonder rug weinig voorstelt.
Ja.
Want je zit de hele dag naar zijn rug te kijken.
Het is een heel centraal onderdeel in veel meer dan in andere sporten.
Maar ook bij Mathieu misschien wel meer. Want je herkent hem gewoon aan de manier waarop zijn rug staat.
Hij is echt zo'n, die gekromde rug. Inderdaad, echt, je ziet al die kracht komt uit die rug.
Ja. Ja. Maar misschien is dat ook wel het probleem. Want ik denk ook heel vaak, het ziet er een beetje verkrampt uit. Hoe hij zit met zijn schouderbladen. Die zijn een soort van... Hij kan tot ze naar voren als hij aangaat.
Hij ziet er ook veel te groot uit voor op zo'n fiets, toch?
Ja, alsof hij op een kinderfietsje rijdt. En ik kwam dus uit mijn bescheiden research... die ik de afgelopen, of gisteravond eigenlijk heb gedaan... Dat hij naar een ruggenspecialist was geweest. Wat ik sowieso een goede term vind. Want dan kan ik naar een huisarts gaan, maar dat wordt een zootje. Die in Herentals zat. En Herentals is de stad van Wout van Aert.
Ja.
Dat ik dacht, stel je voor dat Djokovic naar de huisarts van... of naar de kraker van Nadal gaat. Ja. Dat hij dan zegt, ga maar liggen. En dat je dan van, doet dit al pijn? Dit al pijn? Ja. Ik vond dat best wel zorgwekkend. Dus wie weet...
Ja, dus uitgerekend daar. Dat is gewoon van alle plekken in de wereld die je kan kiezen... om naar een ruggespecialist te gaan.
Ja.
Ga je naar het dorp van je grootste concurrent.
Ja, het kan ruggenspecialist de hoofdstad van Europa zijn. Dat weet ik niet, Herentals. Ik bedoel, Rick van Looijen kwam er geloof ik ook vandaan. De keizer van Herentals. Dus misschien dat daar iemand zit die echt ruggen prepareert... op een niveau waar wij nog lang niet zijn in Nederland. Maar goed, dit allemaal daar gelaten. Hij gaat weer rijden van de Poel Kopje Bartali.
Septimane Kopje Bartali.
Ja. En dan richting de Ronde van Vlaanderen. We hebben Ronde van Vlaanderen meteen op Instagram gezet. Welkom. Mathieu, en waarna Alpes in Phoenix meteen zei van... ja, het is nog allemaal niet zeker.
Ja.
Ook wel sterk, gaan zij nu alle mensen welkom heten die deelnemen?
Ja,
vind dat ik eigenlijk wel, dat je dat moet doen.
Nou, hij is wel oud-winnaar natuurlijk, hè. Dus dat vorig jaar tweede.
Ja.
Het is voor hem... ik denk dat als hij zijn rijtje monumenten zou moeten maken... zou de ronde... De liefde is wederzijds. Want bij hem staat volgens mij de ronde ook bij.
Denk je?
Of nu Roubaix, omdat hij de ronde al heeft.
Ja, dat zou ik wel denken, ja.
Ja, ik zou het eigenlijk niet weten. Wat heeft hij daar wel eens? Nou, is vast te vinden.
Ja,
dus hij houdt wel van die steentjes. Hij zegt dat hij daar gewoon heel, heel lekker op gaat.
Vorig jaar bij Roubaix was hij, dat was die super koude, doorregende Roubaix. Ja, dat hij eigenlijk gewoon niet meer kon sprinten. Zonder rug fietste hij daar.
Ja.
Dat was gewoon 2 benen en 2 armen.
Er is trouwens in Drenthe is een, los van de Ronde van Drenthe, die er dit weekend verreden is, is een kasseistrookje opgegraven. Hè? Hebben jullie dat gelezen?
Wat bedoel je daarmee? Opgegraven?
Die was een beetje onder de modder geraakt. Ja. En hij is er heel mooi onder vandaan gekomen, schijnt.
Dit zegt ook veel over de staat van het wielrennen. Gewoon, gewoon zeg maar, alles waarop gefietst wordt, dat opgegraven moet worden.
Maar ik dacht, hebben we dan kans op een soort noordelijke Parijs-Roubaix? De hel van het noordelijke noorden, wordt dat dan?
Ja.
Maar dat is een strook van 650 meter, geloof ik.
Dus. Ja, goed, je moet ergens beginnen.
Nou, ja, en dan gewoon heen en weer of zo? Ja,
het is gewoon 100 keer op en neer.
Ja, hij kan wel in ieder geval in de Rode Lantaarn verrassingskoers worden opgenomen.
Ik vind het wel een leuk idee, want we hebben ook grindpaden in Nederland tegenwoordig. We kunnen echt een soort Strade Bianche Parijs-Roubaix crossover.
Alleen op bergen eigenlijk, hè?
Thijs Sonneveld schiet niet op ermee.
Nee.
Finish op de oprit van Nicky Terpstra. Hè? Die heeft hem helemaal op de straat met kasseien, zijn oprit.
Oh, dus dan... Ja, dat ligt in Noord-Holland ergens, toch? Of niet?
Ja, ik weet niet waar het ligt. Ik bedoel, het is wel een verrassingskoers.
Dat is waar. Mike heeft ondertussen op weten te zoeken dat het 10 dagen na rug is... als je vanuit het AD-artikel rekent.
Oh ja.
Is dat je voorstel, Maaike? We gaan rekenen vanuit het AD-artikel.
Ja, lijkt me een goede telling.
10 dagen
na AD.
Ja, dat voelt op zich, het voelt wel goed. Eindelijk een keer een nieuwe tijdsaanduiding. Ik bedoel, we hebben een tijd lang na Christus gebruikt.
Ja, nu ook dat we in dagen gewoon gaan rekenen zou ook gewoon leuk zijn.
Ja.
In plaats van jaren. Oké. Okay.
Maar jongens, de koers. Wat of wij je niet naar de koers?
Ja, ik wilde zeker naar
de koers. Ja, joh, de koers.
Maar ik wilde graag even gewoon voor de vorm van deze podcast even een lans spreken voor, laten we even kort over de Tirreno praten. En lang over Parijs-Nice. Ik word er helemaal gek van dat heen en weer zeg. Ja.
Is het voor de vorm van de podcast of voor jouw eigen...
Voor mij, voor mijn geestelijke gezondheid.
Ja, daar was ik al bang voor.
Nou ja, over de Tirreno valt ook wel minder te praten qua spanning natuurlijk.
Zeker.
Even een paar hoogtepunten. Want we waren voor laatst donderdag. Er is nog wel het een en ander gebeurd sinds donderdag. Maar eigenlijk kunnen we zeggen, in ieder geval wat betreft het eindklassement, hetzelfde als vorig jaar, winnaar Pogacar.
Ja.
Was het een andere, was er nog iets, was het anders? Was die minder overtuigd?
Het was minder spektakel, omdat Van Aert en Van der Poel niet meededen, denk ik.
Ja.
En dat was overtuigender, denk ik, toch? Ik kan me vorig jaar niet meer helemaal herinneren, maar dit was echt...
Nou, toen had je die etappe die Van der Poel won. Die tweede etappe die hij won.
In de kou.
In de kou. Waar Pogacar ook nog kwam opstomen. En waarbij het heel spannend was. Op een gegeven moment, nadat Van der Poel volgens mij minuten voor lag.
Ja.
Dat het opeens was. Hij had toen helemaal rillingen en zo, weet je nog?
Ja, ja, ja.
Oh, dat was echt een waanzinnige etappe. En nu was het gewoon heel koud op die Capenha. Nee, hoe heette die berg. Ja. En daar reed Pogacar van alles en iedereen weg. En
het verschil was wel echt
schrikbarend.
Afschuwelijk eigenlijk.
Ah, dat is misschien ook een van de dingen die we mee kunnen nemen uit deze Tirreno. Is dat het verschil tussen Vingegaard en Pogacar is wel groter dan ik gehoopt had eigenlijk. Ik dacht Vingegaard kan hier toch wel een paar keer...
Nou, maar vergis je niet, vorige Tour heeft Pogacar ook één etappe genadeloos uitgehaald. Toen reed hij volgens mij 3 of 4 minuten weg.
Ja, ik denk de eerste
alles
grote
en iedereen.
Ja.
Ja, Cobrelli die zat natuurlijk nog wel in de buurt. Maar dit was gewoon die etappe. Hij heeft gewoon één etappe waar hij het verschil maakt. En ja, in zo'n koers van een week heb je maar... Ja, dan komen er niet zoveel etappes meer na. Dus ik weet eerlijk gezegd niet of het verschil nog groter is geworden.
Weet je hoe Armstrong het vroeger deed, toch? Die ook vaak in de eerste bergetappen een verschil maken en dat dan consolideren.
Ja. Maar en dan zo groot was het verschil niet eens toen.
Nee, inderdaad, ja.
Maar bij Armstrong wist je, dan gaat hij daarna vervolgens verdedigend rijden. Met al zijn knechten op kop. Hamilton en Hinkepie en zo. Maar Pogacar, die laat zich niks gelegen liggen. Die gaat gerust nog eentje pakken. En nog eentje en nog eentje.
Ja, hoor.
Ja, en hier zie je dus al... Het begin van, kijk, Van der Poel en Van Aert zijn natuurlijk ook waanzinnig. En heel veel beter dan heel veel anderen. Maar die hebben elkaar nog om in ieder geval in bepaalde koersen tegen elkaar op te nemen. Waardoor het heel spannend blijft. En hier zie je eigenlijk aan dat die hele tijd van Merckx, waar Pogacar nu af en toe mee vergeleken wordt, echt kleren saai moet zijn geweest. Omdat hij gewoon 10 jaar lang was het dit. In eendagskoersen en in meerdere grote rondes per jaar. Dat er gewoon één gast minuten voor reed de hele dag. En dat ik vond dat eigenlijk zaterdag, hoe indrukwekkend ook, al best wel saai.
Ja,
hoe zeker. Geweldig ook. Omdat je het zo verwacht, zo uittekent en het gebeurt ook. En hoe knap het ook is, als dit nog 5 keer gebeurt, dan is het niet meer leuk.
Maar weet je wat er ook te erg aan is? Is dat hier zag je al, ze proberen het niet eens meer. Toen Pogacar wegreed, was ze echt zo van, oh ja natuurlijk, daar gaat hij. Ja. En de andere renners dachten, ja, maar ik ga niet mijn tweede plek in gevaar brengen.
Met 10 verstanden.
Dat vind ik het ergste.
Dat Jumbo natuurlijk een ploeg heeft die collectief zo sterk is, dat je misschien hem nog kan destabiliseren gewoon met de hele ploeg.
Ja.
In vlakke etappes, op andere momenten. Door heel tactisch te rijden. Ik vraag het me af, want ik denk dat het verschil ook tussen Pogacar en Roglic best wel groot is en groter geworden. Ik denk dat dat eigenlijk groter is geworden dan dat tussen...
Ja, dat idee krijg je wel na dit weekend. Maar het is toch ook wel te vroeg om te zeggen nog. Ik denk dat hun laatste duel is eigenlijk Ronde van Baskeland geweest vorig jaar.
Ja,
en
gewonnen door.
Dat is gewonnen door Roglic. Ja. Ook wel dankzij de ploeg.
Ja.
Maar nou ja, dat biedt toch hoop. En,
ja, maar de hoop komt daar uit die, moet uit die hoek komen. Want het is voor de rest was het hier gewoon...
Hij is zo... verschrikkelijk goed. Het is echt
relaxed ook. Het is waanzinnig.
Ja.
Maar maakt het jullie dan... Het frustreert mij altijd het meeste als niemand probeert om me aan het wankelen te brengen of met hem mee te springen.
Ja, maar
dat,
ja.
Dat doet me dan echt aan Armstrong.
Ja, maar dat snap ik. En ik... En, maar in dit geval, ja, ze... zaten allemaal aan de limiet. Dat was heel duidelijk te zien. Landa die had net 2 keer aangevallen. En ze zaten er allemaal op hangen en wurgen bij. En Pogacar gaat, die schakelt gewoon bij. Het is gewoon echt een ander niveau.
Ja.
Dus dan kan je wel denken, ja, ik moet nu voor de attractiviteit moet ik hier achteraan. Maar ja, het is ook gewoon zelfmoord. En waarschijnlijk kunnen ze niet. Ze konden niet harder. Dus je kan wel zeggen van, ja, Ewan, je sprint me nu uit het wiel, maar dat is flauw. Als je niet kan, dan kan je niet. Nee.
Ja, dat is waar. Maar toch dacht je van op dat moment dat het gebeurde. Nu, het gebeurde ook op zo'n zakelijke manier. Dit vernietigen door Pogacar. Dat je gewoon dacht van, ja, maar dit is niet iemand die even gewoon ertussen blijft hangen als poging of zo. Het was echt gewoon, niemand kon wat.
Nee, maar volgens mij is zijn vingerkaart ook na afloop van, ja, maar deze gast rijdt zoveel sneller. Ik moet me op andere mensen concentreren. Als meteen duidelijk is van deze man kan ik toch niet bijhouden. Kan ik er wel een eentje tussen gaan rijden.
Ja.
Maar dat is funest.
Ja, maar dat is dus vreselijk. En dan ga ik wel schaatsen kijken, weet je wel. Dan ga ik wel. Ja. Wat doet iedereen in Schouten komend weekend?
Pogacha maakt ons allemaal kapot. We gaan allemaal schaatsen kijken. Oh, Jezus.
Er zaten wel een paar opvallende dingen tussen. Tijmen Arendsman, 6e.
Zo.
Ja, sterk.
Echt heel tussen sterk. Ook grote namen allemaal.
Ja, dat merkte geloof ik de Babbelbelg op, of Kroon. Dat die hele top 10, die bestaat gewoon uit podium, grote tour. Zo, ik kom hier mooi uit, hè? Uit renners die podium hebben gereden in een grote ronde.
Dus onder hem?
Behalve Bilbao, denk ik. Maar dus
Caruso onder hem, Pinot onder hem, Bilbao, Ciccone, Evenepoel, Uran.
Evenepoel.
Ach.
Ja, Evenepoel zal toch niet terugkijken op een leuke week.
Ik zal jullie zeggen, ik was echt blij. maar...
Deed je daarom net je jasje uit? Je dacht,
ik heb hem... Oh, weet je wat het leuke is? Hij kan nu eindelijk kan hij renner worden. In de zin van, hij heeft nu gefaald. Nu krijgt hij smoel. Hij was ook zelf echt teleurgesteld. Je zag het, maar hij ging ook niet meer zoeken naar excuses. Hij kan nu heeft hij smoel. Als hij nu weer wel wint, dan heeft hij iets overwonnen. Dan heeft hij iets bereikt.
Maar zeiden we dit ook niet tijdens of na de Giro vorig jaar? Toen hij toch ook wel behoorlijk tegenviel eigenlijk. Ondanks dat hij het best goed deed.
Ja, maar toen waren er allemaal excuses. Want toen kwam hij natuurlijk, was hij net half dood.
Ja.
Sorry.
Gaat hier.
Was hij
de takel af hier.
Nee, maar we zijn allemaal post-covid, toch?
Ja, dat is ja, ja. Mag.
Toen waren er allemaal nog. En daar kwam hij ook zelf mee. En hij had zelf de verwachtingen enorm opgeklopt. En was toen de eerste om te zeggen, ja, maar het was helemaal niet realistisch. En nu kan hij gewoon, denk ik, ook wat meer onder de radar, zeg maar. Nu is hij niet meer zo op het schild gehesen. Nu is Pogacar de nieuwe Merckx. En hij kan gewoon, dat zegt zijn ploegleider ook, hè? Die heeft hem een beetje in zijn column waarschijnlijk of zo.
Ja. Patlev?
Patlev, die heeft gezegd, Pogacar is de nieuwe Merckx en niet de Evenepoel. Een soort...
Had hij beter voor de contractonderhandelingen kunnen zeggen.
Ja. is dit, bedoelt hij dat om hem underdog te maken?
Ja, hij zal er vast ook wel een bedoeling mee hebben. En dat lijkt me ook heel verstandig. Dat proberen ze al het hele seizoen. Hè. Daarom laten ze hem pas eventueel de Vuelta rijden en zo. Maar ik denk, het lijkt mij bijna een bevrijding voor Evenepoel. Want het is hem zo. Hij is natuurlijk zo goed. Hij is zo'n goede renner. En het gaat hem dan zo makkelijk af. Ook door het programma dat hij rijdt. En dan kan je alleen maar falen. En nu heeft hij echt... Dit was een soort nieuw examen natuurlijk. Hè? En waren er geen excuses. Hij was gewoon goed. Hij heeft een goede winter gehad. Hij heeft al koersen gewonnen. Hij heeft het goed gedaan. En nu, hij zal misschien niet winnen van Pogacar. Maar kan hij hem het vuur aan de schenen leggen?
Ja.
Nee.
Nu gaan we hem zo bekijken. In plaats van, dit is een epische strijd tussen Pogacar en Evenepoel.
Ja, wat hij zelf ook dacht. Vooraf, volgens mij.
Ja.
Dat hij...
ja.
Patlev heeft dat waarschijnlijk in een paar columns geschreven.
Ja.
TV gezegd.
Maar het gekke is bij Evenepoel is dat hij natuurlijk, als hij wel goed is, ik bedoel, dit was natuurlijk best oké, maar voor wat we van hem verwachten, stelden, was het zeer teleurstellend. Dat als hij dan wint, of op het WK rijdt, of in die wedstrijden daarvoor, vorig jaar, dat hij echt zo, als hij dan wint, is het ook zo mega intimiderend. Dus ja. dat hij het peloton dubbelt of dat hij minuten wegrijdt of dat hij de hele ronde van Denemarken sloopt of zo. Het lijkt wel alsof hij gewoon een soort onbelangrijke SO, dat hij dan altijd een 10 haalt.
Ja.
Maar voor belangrijke repetities is het allemaal moeilijk.
Ja, ja. Maar en zou dat de druk zijn of zou het niveau zijn?
Nou ja, de suggestie van dat het niveau is, speelt toch wel, denk ik.
Mm, ja, zeker.
Ik bedoel, de druk alleen, als je hem ziet, denk ik, het is niet iemand die ten onder gaat aan de druk. Het is volgens mij iemand die zo zelfbewust is, zo zichzelf ook heel veel druk oplegt. Dus dan niet schrikt als er in de krant geschreven wordt dat hij Tirreno Adriatico moet winnen. Dus, want dat wil hij zelf ook.
Maar ik denk dat als je hem zou schrijven als personage, dat het voor zijn likability beter is dat zijn carrière zich op deze manier ontwikkelt dan als hij nu vernietigend had uitgehaald hier in de Tirreno.
Voor zijn likability is dit goud, ja. Ja. Want laten we eerlijk wezen, die was
kon
niet
wel wat gebruiken.
Nee, dit had hij echt nodig. En daarom ben ik ook blij, want het is... Kijk, net als Ola Toivonen, daar moest je dan ook jaren naar kijken. Dat is gewoon niet leuk, weet je wel. Die haat je gewoon. En dan denk je, getverdemme. En als hij dan weer scoort, dan denk je...
Waanzinnige vergelijking.
Ola Toivonen. Ja, vind je me?
Ja, ook omdat Toivonen toch echt wel heel hoog staat in de internationale haatlijstjes, denk ik.
Hij heeft gewoon pech gehad dat hij voetbalde net toen iedereen in de wereld las over de Targaryens. En hij lijkt gewoon op een Targaryen.
Niet iedereen las daarover. Niet iedereen las daarover.
Oh nee, ben ik nu weer alleen? Ja, word ik weer? Ja, nee.
Dit gaat over Lord of the Rings.
Oh. Nee, Game of Thrones, jongens.
Dat is een grapje.
God. Maar het is toch een Targaryen? Gewoon, ik weet niet, jullie? Nee, heb ik hier jullie niet mee?
Nee, heb je ons niet mee. Dan moet je een Jonne hebben.
Ja, ja, inderdaad.
Nee, dat is ancien regime dit.
Oké, dat we
ja, één voor één knikkeren we ze eruit. Ja.
Maar stel je voor dat je hem haat en hij is pas, wat is hij, 16 of zo. Hij gaat nog jaren domineren. Ja, dat is niet leuk. Dat is echt niet leuk. Daarom is het ook te hopen dat Pogacar, die heeft ook de fout gemaakt om dat eerste jaar al de Tour te winnen.
Ja,
als hij toen tweede was geworden en dan vorig jaar had gewonnen, dan zou je denken, oh leuk, want hij zat er al zo dichtbij. Maar als je te snel te veel wint, dan krijg je iets van dan is het niet meer leuk.
Hey, inmiddels is Roglic natuurlijk de simpatico, omdat hij altijd, als het echt moet, Het laat lopen.
Ja,
eigenlijk.
Altijd als het echt. Even pakken ze palmarès erbij. Ja, ja. Er staat niks op. Er staat niks op, inderdaad. Als het...
Maar Frank zoekt altijd naar dit verhaal. Volgens mij is dit ook wat jouw Greg van Avermaat fandom komt hier vandaan.
Ja, en dat is ook gestopt de dag dat hij Olympisch kampioen is.
Ja, dan doet het hem niet meer voor jou. Ik vond nog wel opvallend hoe goed de aankoop van Soler is geweest voor UAE. Dat gaat gewoon echt een goede knecht worden voor Pogacar.
En vice versa, hoe goed het voor hem is geweest dat hij weg is gegaan met Movistar ook.
Ja, hier hebben ze misschien ook een plan als ze aan een koers beginnen.
Nou, dat lijkt me sterk, maar
ik weet het niet. Het moet nog blijken. Hij heeft al twee rare acties in een week bijgeschreven, toch? Ik denk dat hij heel hard kan fietsen. Ik weet niet of het echt een goede aankoop is of zo. Ik heb hem niet per se iets zien doen wat iemand anders niet kan, toch?
Nee, en
hij was beschikbaar. En, ja.
Hij was
prima aankoop.
Dat is
80%
van wat een goede knecht maakt is opkomen dagen.
En je hoeft ook geen raketgeleerde te zijn, toch? Om gewoon op kop te rijden tot
dat
de laatste.
Dat bewijst Marc Soler
wekelijks.
Ja.
Oké, laten we naar Parijs-Nice gaan, want dat hebben we wel bezig gehouden afgelopen weekend.
Dat is dus een andere koers, hè?
Tim? Dat is een andere koers. Ja, dat was heel ontzettend. Waar zat Laurens ten Dam nou bij Parijs-Nice?
Die zat bij de Tirreno.
Bij de Tirreno. Ja, precies. Ja.
Welke zender is dat?
Wat vonden jullie van Laurens ten Dam als commentator?
Nou, hij was wel enthousiast, hè? Hij vond het echt enig.
Ja.
Hij zat op alle grens. Oh, die en die. Ja, daar heb ik ook nog wel eens mee gefietst. En die zit zo in elkaar. En Quinn Simmons heeft die hele verhalen over gehouden. En
Quinn noemde hij hem.
Quinn.
Niet
Quinn.
Ja, ze hadden goed contact met elkaar.
Ja, je hoorde echt nog de renner praten in plaats van de ex-renner. Wat je normaal hoort bij een co-commentator. Zo iemand die er al een paar jaar uit is en nu met een soort van lichte afstand naar het peloton kijkt. En dan allemaal valpartijen ziet en denkt van ja, dat was in onze tijd anders. En ten Dam echt nog als coureur.
Ja.
Sterker nog, dat hij toch, volgens mij vergelijkt hij zich ook nog wel een beetje met
de redders. Hij had gefietst in Colombia met Uran. En hij tipte hem wel als, als nou podium misschien wel voor de Tirreno. Want hij dacht, zo, die gaat hard. Maar ja,
bleek toch meestal
misschien ook iets over zijn eigen niveau. Dat kan ook wel achter. Ik probeer even Urant te zoeken in de uitslag. 14e.
Hij is niet Urant. Hij kan beter.
Achter Pozzo Viva.
Ja, waar Ten Dam ook nog een goed verhaal over had. Namelijk dat hij hem volgens mij als belofte ooit had ontmoet. Ergens bij een wedstrijd. En dat hij toen... had het over dat hij er kinds uitzag. Ik denk niet dat hij dat precies bedoelde. Of de betekenis van het woord kind.
Bedoelt
hij
klein?
Ja, een kind. Ja, of een beetje achter. Maar in ieder geval, hij had bij iedereen nog een goed verhaal. Wat toch ook wel lekker is. Ten Dam kan gewoon heel enthousiasmerend praten. Ik heb niet per se heel veel enthousiasme nodig voor een bergetap in de Tirreno. Maar hij vertolkte het wel, zou ik maar zeggen.
Ja.
Nee, ik vond het wel geinig.
Mooi dat hij eigenlijk ook die, hij heeft die klassieke in veel Amerikaanse podcasts. Zetten ze zo'n stem op. Noem je vocal fry. Een beetje de... weet je zo.
Ja.
En dat heeft Ten Dam, die heeft dat gewoon. Van nature.
Van nature.
Heeft een Amerikaanse podcaststem.
Leuk. Ja.
Gewoon, je hoort direct die vocal fry van hem, herken je.
Wat goed, waarom?
Maar niet het accent.
Dus, maar dit komt door This American Life. Want Ira Glass heeft dat echt heel erg. En dat is inmiddels, dat is een soort toontje wat bij podcasts hoort geworden.
Waarom hebben wij dat nog niet?
Ja, misschien kan je het zo even gewoon een willekeurig per ongeluk een stukje doen.
Ja, ik zal het proberen.
Zo. Ja, dat was iets anders, maar kwam in de buurt.
Ik geef het om eigen vocal.
Maar even Parijs-Nice, want zaterdag ging de besneeuwde Col de Turini ging toch door. Dat was wel leuk. Daardoor zat eigenlijk de koninginrit zat er wel in.
Mm-hmm.
Nou, Rowan Dennis liet even zien. Ik zeg, die zat gewoon mee naar de Tour bij Jumbo. Want die was
volgens mij staat hij er wel op.
Ja, lomp aan het beuken, jongen. Dat is echt. Als je Gesink en Rowan Dennis op kop zet, dan zegt de rest van het peloton, die zal toch ook wel...
Volgens het programma is het het enige wat hij nog gaat doen.
Oh.
Tour de France.
Ja.
Gesink is trouwens volgens mij nog niet helemaal zeker, dacht ik. Maar...
Nee? Is dat... Oh, dat is wel opvallend.
Staat er nog niet op, nee.
Wat leuk was aan het hele weekend over het algemeen was dat Frank vorige week al aankondigde dat bij Parijs-Nice altijd alles in het laatste weekend totaal in het 100 loopt.
Ja, dat is echt de meest eenvoudige voorspelling om te doen. Dat is echt altijd zo.
Klopt, dat maakt het ook, is dat ongeacht het parcours? Of komt
ja, dat staat in de regels, ik weet niet.
Ja, het is gewoon, het moet elke keer... Nou ja, zie je...
Hoe het zich vaak ontvouwt inderdaad.
Het was wel een mooie...
Zo ook deze keer.
Ja,
ja dat was, maar zaterdag was eigenlijk... Een beetje zoals je had kunnen verwachten dat het zou gaan. Nog, relatief. Want je krijgt een elite groepje op een gegeven moment met Yates en Yates. Martinez was heel erg goed. En Quintana werd er volgens mij door de week heen steeds beter. Wat was Martinez goed?
Nou, Quintana, volgens mij is er wel iets veranderd aan zijn duurzaamheid. Want hij lijkt toch... Er lijkt juist wel wat sleet op te komen naarmate de... bergen elkaar opvolgen, zeg maar. Dus zijn laatste dag was niet zijn beste dag. De dag ervoor was hij bijvoorbeeld al beter. Zat hij bij het elite groepje, toch?
Zaterdag, ja.
Ja.
Nou ja, het verbaast me ook dat hij gisteren een stuk Roglicje afreed, bergop.
Ja, maar dat moest hij wel bekopen vervolgens.
Ja, oké, okay, maar toch Quintana. Wie had dat dan gedacht van Quintana?
Ja, dat hij is wel... Maar hij is veranderd als renner. Dus hij is, zeg maar, die koersjes die hij wint ook. Provence en Haute-Var, geloof ik. Die zijn dan 4 dagen. Dat is, ik geloof dat zijn, nu zijn, zijn forte is.
Ook een beetje Evenepoel-stijl zo tegen net iets mindere tegenstanders
zeker
maken. Want in de grote... Ik weet niet wat de laatste tour-bijdrage van Quintana was. Stelde dat wat voor? Mm. Hij heeft wel eens een keer een rit gewonnen.
Ja, precies. En een beetje top 10 of zo, geloof
ja,
ik.
Dat hij, dit is natuurlijk toch voor iemand die echt werd voorspeld als de eerste Colombiaanse toerwinnaar. Voor Bernal viel dat toch een beetje tegen. Eigenlijk.
Ja, bedoel, zeker.
Zo oud is hij nu ook weer niet.
32.
Ja, dat weten we niet. Maar hij was, wat ik wel mooi vond aan deze, aan hoe Quintana rondreed zaterdag, was dat hij de hele tijd eraf moest. Weer terugkwam. Aanviel. Weer terug werd gepakt. Weer eraf moest. Het was echt bungelen, het betere bungelwerk wat hij daar deed.
Ja, ja.
Dus dat maakt het wel leuk altijd.
Hij gaat wel goed op kou kennelijk. Want hij heeft ook in de Tirreno volgens mij een keer nog zo'n... dat het ook dit weer was. Dat het ook besneeuwde... De besneeuwde toppen, zeg maar. Mm-hmm. Dat hij tussen de sneeuw doorreed, heeft hij ook gewonnen. Dus hij gaat goed op...
Een vroegend jaar, hè? Sinds een aantal jaar.
Ja, dat klopt ook, ja.
Nou, maar dat is dus, dat vind ik interessant aan dit weekend. Kan het zijn dat Roglic... Want Roglic was zaterdag... was hij zoals we hem kennen. Toen hij eenmaal ging rijden, kon niemand meer bij hem blijven.
Ja.
Zondag daarna was het nog steeds koud in de koers. En Roglic was ineens geen schim van wat hij zaterdag was.
Hij zat te hannesen ook met die, die beenstukken, zag je dat?
Ja.
Deed hij die beenstukken uitrijdend? Nou, ik moet er niet aan denken om in een afdaling mijn beenstukken over mijn fietsschoenen heen uit te trekken. Met één handje aan het stuur.
Maar het hoeft ook niet, hè? Waarom doet hij dat nou daar?
Nou ja, ik denk dat het ook iets zegt misschien over dat hij er niet zo lekker in zit. Weet je nog dat Van der Poel, die ging ook toen in Harrogate. Had hij opeens zijn jasje open en zo. Toen dacht je, waarom heeft hij nou zijn jasje open? En een halve ronde later wapperde hij er opeens af.
Ja, misschien dat iemand dan toch een soort zweetaanval kreeg omdat hij niet... maar wat je, volgens mij zei José dat ook. Dat hij toch vaak panikeert op rare momenten, Roglic. Dus hij oogt wel heel erg... cool en collected en altijd in controle. Maar dat is hij eigenlijk helemaal niet. Hij is best wel uit balans te brengen, lijkt.
Ja, nou ja, zo blijkt. Want ik vond deze hele rit dat je het gevoel had dat hij niet meer onder controle had. En het oogde zenuwachtig. Ik vond het heel raar dat Yates eigenlijk twee keer achter elkaar bij hem wegreed. Bergop, denk ik van... Ja, Roglic keek ook een beetje zo van... ik kan hier niks aan doen, wat gaat hier gebeuren?
Ja, maar aan de andere kant... Het is duidelijk dat hij niet kon. En ze hebben het tactisch uiteindelijk perfect gedaan, toch? Ze zijn bij elkaar gebleven, Van Aert en Roglic. En hebben op die manier de schade kunnen beperken.
Nou, ik weet het niet. Ik twijfelde daar nog aan. Want toen zondag begon het met dat Jumbo reed weer heel erg veel kopwerk. Liet niemand wegrijden in het begin. Mollema probeerde het nog. Maar Jumbo ging iedereen terugpakken. Dan dacht ik, wat zou hier het idee van, waar mag je geen ontsnapping
misschien dus omdat ze vorig jaar, en wat dus vaak gebeurt in de laatste etappe van Parijs-Nice, dat er een grote groep wegrijdt en dat het niet meer goed te controleren is. En dat je dus achterin verzeilt, terwijl er 20 goede renners weg zijn. Waar bijvoorbeeld nummer 6 van het klassement bij zit of zo.
Ja, en het is toch, ze denken Parijs-Nice, laatste weekend.
Ja, laten we het maar tot zover mogelijk gewoon gesloten houden. Want het wordt altijd chaos. Laten we de chaos maar een beetje uitstellen tot het einde. Ik denk dat het echt wel een rol speelt.
Stel dat er een ploeggenoot van Yates nog in de kopgroep had gezeten. Die hem dan mee op sleeptouw kon nemen. En vooral de afdaling, bijtrapafdaling. Ja. Nou was de kans dat er nog een ploeggenoot van Simon Yates... voor zat niet zo groot. Want hij was geloof ik de enige renner die nog over was van Bike Exchange. Ja. Want dat is echt het is een historische Parijs-Nice. Er zijn uiteindelijk 59 renners gefinished. En wanneer was het... hoe lang was het geleden dat er zo weinig renners gefinished zijn? Willen jullie een gokje doen?
Überhaupt een koers of in Parijs-Nice?
In Parijs-Nice.
1950.
Twee jaar geleden. 61 renners.
Je loopt er met pek en veren. Ja.
Maar dat had natuurlijk te maken met corona. Toen is iedereen stapte er hele elftallen of weet je stapte uit. Dus
dat
gaat niet helemaal op. Bovendien waren er uiteindelijk dus nog 61. En ik moest terug naar 1985, geloof ik. Toen zijn er... Even kijken. 58 renners gefinished. Dus dat is lang geleden.
Ja, dat is lang geleden. Dus voor mij, ik bedoel, dat is voor mijn geboorte.
Sean Kelly 50. Won.
Die won altijd volgens mij Parijs-Nice. Weet ik niet zeker. Maar die heeft...
Wel drie keer achter elkaar bijvoorbeeld, geloof ik. Ja.
Maar het is natuurlijk... Ik vind het een... Ik vond eigenlijk... Daarom zei ik dat ook in de intro over... dit zou eens de doorbraak van Van Aert en Pogacar kunnen zijn. Ja. Beetje flauw, maar het is... Ze hebben allebei... Ik bedoel, Pogacar heeft dit vaker gedaan. Wat Van Aert nu weer deed, was... zo goed en zo indrukwekkend. Dat is eigenlijk nog een stapje erbij. Bij wat ik hem in de Tour wel eens heb zien doen met 15 man over. Hij was eigenlijk de allerbeste in die laatste etappe.
Behalve dat Van Aert al anderhalve kol op kop aan het sleuren was natuurlijk. En dat heb ik Yates niet zien doen.
Nee, dus ik denk dat hij echt met afstand de sterkste was. In ieder geval die zondag. Die zaterdag weten we niet, want toen heeft hij zich... heeft zich donderdag al op achterstand laten rijden.
Nou, zaterdag ook, toch?
Ja, Ja, dus hij heeft wel een beetje pauze genomen. In tegenstelling tot, tot de man in de top van het klassement. Maar hij was zo indrukwekkend dat ik echt dacht, dit is
ook bergop.
Ja.
Ja, want hij reed eigenlijk gewoon harder bergop dan Roglic.
Ja.
Maar ja, het verbaasde me dat Yates en Quintana eigenlijk ook harder bergop reden dan Roglic. En ik vind toch een beetje dat het kan gebeuren, weet je wel. Dat het koud is of dat je dag niet hebt. Of even paniek of zo. Ja. Maar toch overkomt het Pogacar vrijwel nooit.
Ik heb het nog niet meegemaakt.
En Froome en Armstrong en zo overkwam het.
Ja, wel. Froome had nog wel eens een dag dat hij... Die heeft een keer achter Quintana aangereden. Dat Quintana volgens mij op de slot... De laatste bergetappe van de Tour... heeft hij nog 2 minuten gewonnen op Froome. Ja. Wat hij kon hebben, want hij had 3 minuten voorsprong. Maar toen was het ook nog wel spannend.
En die Giro die hij won, lag hij natuurlijk ook steeds achter op Dumoulin tot die laatste.
Ja, maar dat was late stage Froome, zou ik zeggen. Het was de... Maar ik vond dit echt... Ik dacht, ja, jongens, ik zit wel dit hele wielerseizoen... ik zit gewoon uit te kijken naar die Tour tussen Roglic en Pogacar. En de Parijs-Nice is een soort voorgerechtje van de Tour.
Ja.
En Roglic, de manier waarop hij over de finish kwam... de manier waarop hij Wout van Aert nodig had... en bergoppen werd afgereden... gewoon de geklooi met zijn kleren.
Ja.
Toen dacht ik, nou, dit is echt een slecht teken is dit.
Je klinkt echt een beetje als iemand die een product heeft aangeschaft. Ja. Niet helemaal tevreden
ja,
is.
En
nu baalt naar de klantenservice. Ja. Zegt, ja, ja. Mijn buurman heeft een ander product. Het is veel beter.
Ja, ja, maar dit is gewoon, ja. Ons is een tour beloofd waarin het echt een showdown wordt.
Ja.
En dan gebeurt dit.
Ja, ik denk dat je daar echt dat je dat een beetje moet bijstellen. Dat idee van een showdown.
Hmm. Misschien is het ook wel lekker, waar we net over hadden... dat Roglic nu gewoon in een iets meer underdog rol kan gaan zitten.
Nou ja...
Die blijft het proberen.
Ja, we gaan het zien. Maar het ziet er erg goed uit voor Pogacar, inderdaad. Het is,
Maar hij hield zelfs ook Wout van Aert volgens mij tegen. Want als Wout van Aert had gewild... dat hij gewoon een etappe kunnen pakken gisteren, toch?
Hij maakte echt niks goed natuurlijk in die afdalingen. Yates ging ook wel echt hard. Je denkt dat hij bij Yates bergop had kunnen blijven.
Ja, ja.
Ja,
misschien. Nou, hij werd er ook als eerste wel afgereden. Van die vier.
Ja,
je had op een gegeven moment Yates, Quintana, Roglic, Van Aert.
Ja.
Die waren over. En omdat Martinez had een lekke band. Wel,
echt zonde.
Wel pech.
Ja.
Leuk. Ook nog interessant. Ja, heerlijk rennen. Hij heeft ook zoiets kwaads. Carapaz en hij hebben zoiets kwaads op de fiets. Zo. Ja. Ik pak je. Kutberg.
Ja.
Het
is ook wel goed voor Bernal en dat soort types... om bij Martinez in de ploeg te zitten. Gewoon om een beetje vuur. Als je dat zelf niet hebt. Om een beetje zo'n,
Maar dat afdalen van Martinez is niet veel soeps hoor. Want hij had dus lek gereden. Daardoor was... op zondag in Parijs-Nice.
Ja, ja, ja.
Maar dan, het is gewoon... Het ziet er een beetje uit alsof hij elk moment de bocht uit kan vliegen. Het ziet er allemaal heel erg glad ijs uit bij hem. Dat afdalen. En dat is wel een probleem. Want die anderen deden dat echt veel beter.
Ja, nou, ja.
Ook wel weer innemend, vind ik. Is toch niet, ja. Hij zal nooit de komma voor een grote ronde worden, denk ik, bij Ineos. Dat
nee.
Jammer.
Ik zag een gerucht dat hij naar Bora gaat volgend jaar.
We zijn nu al met over voor volgend jaar bezig. Oh, dat is wel heel, heel snel.
Ja, regeren is vooruitzien.
Maar hoeveel van dat soort types heb je dan niet bij Bora?
Dat dacht ik ook inderdaad. Ze allemaal net geen grote ronde winnaars.
Nee, wissel er eens 3 in voor gewoon Gegen Hart. Nee.
Maar een Colombiaan bij Bora, dat klopt toch niet? Dat voelt niet goed.
Voelt dat niet goed?
Nee, dat hoort niet.
Ze hebben ook al Chavez, toch? Nee, hoe heet die? Higuita.
Zit hij nu ook bij Bora?
Ja. Maar wel.
Ja, okay. Leuk. Nou, dat is wel.
Krijg je daar gewoon een Colombiaanse enclave? Dan krijg je het nog zwaar, Tim.
Ja, dit is voor mijn verhaallijn van de protestanten tegen de katholieken in het peloton.
Ja.
Allemaal steeds moeilijker. Maar ik dacht ook nog, zit er nog iets in dat Wout van Aert pakt hier de groene trui? Te straks in de Tour ook nog een interessante keuze krijgen voor Jumbo. Ga je en rijden voor de groene trui van Wout van Aert en voor sprintetappes?
Hij mag ervoor gaan, toch?
Sterker nog, hij heeft volgens mij in een interview gezegd... als ik moet kiezen tussen geel voor Roglic en groen voor mezelf... kies ik voor groen voor mezelf. Wat ik opvallend vond eigenlijk. Omdat je
dat kiest hij.
Ja.
Maar gaat hij zich daar ook naar? Gaat hij zich daar ook naar gedragen?
Nou ja, dat lijkt me dus niet ideaal. Want zij zijn dus al jaren bezig met van Roglic. Daarom is Groenewegen natuurlijk ook weg uit de ploeg. We gaan alleen voor Geel. Dat is eigenlijk het enige wat die ploeg natuurlijk nog te winnen heeft. En waar Marijn Zeeman, wat het grote magnum opus van Marijn Zeeman moet worden.
Ja.
Ik weet niet of je het dan kan gebruiken als iemand zegt van ja, maar ik wil al morgen in ontsnapping mee, want ik moet die tussensprints pakken.
Ja.
Dat is natuurlijk totaal zinloze inspanning als het je beste knecht is, want dat is van aard natuurlijk ook.
Ja, dat is volgens mij een beetje het risico wat Jumbo nu loopt, is dat ze nog niet de concentratie opbrengen op de gele trui zoals Sky dat altijd deed. Gewoon alles op de gele trui. Iedereen is knecht van de kopman. En bij Jumbo, die zijn zo dominant, die kunnen gewoon ook sprintetappes tussendoor gaan winnen.
Maar als iemand het kan, denk ik.
Ja, zo tussendoor.
Ja, zo van, groen. Oh ja, trouwens, ik heb ook nog, wat is dit? Oh ja, de groene trui. Ja, die heb ik ook, ja.
Dat is meer Vingegaard, hè. Die zegt, wat is dit nou voor trui?
Hebben jullie dat interviewtje gezien?
Hoe ver sta je van de blauwe trui? Ja. Wat is de blauwe trui?
Wat is de blauwe trui? Hij kwam net over de finish.
Gefietst? Verdomd. Ja.
Die punch-etappe. En hij zei ook van ja, die ene zat er ook nog bij. Hoe heet hij? Die, En dan denk je van, wat bedoel je? Die knecht van Cagarural of zo? Nee, Ganna. Oh ja, Ganna. Ja, precies. Ja. Hij was echt helemaal wappie.
Mooie lakonieke houding.
Ja.
Ja, nee, ja. Zomaar het truitje gepakt. Oké. Okay. Kunnen we je conclusie eruit trekken? Of gewoon weer dat het een knotsgekke Parijs-Nice weer was?
Nou ja, de conclusie is dat één ploeg en één renner, dus eigenlijk twee ploegen en één renner, toch wel echt veel sterker lijken dan de rest op dit moment. Gewoon dat Jumbo-Visma als geheel en Pogacar als individu en tot op zekere hoogte ook wel die ploeg echt wel waanzinnig sterk zijn. Bahrein is ook wel goed, maar dit is toch, zij verdelen echt de prijzen.
Nou, ja, Bahrein heeft bijvoorbeeld 3 man in de top 10, geloof ik, in de Pirena.
Ja, maar wat is er aan?
Ja. Vroegklassement. Ja. Het is geen Movistar. Dus, nee,
ja, maar je hebt gewoon Roglic en Pogacar als soort kopmannen die zoveel beter zijn dan de rest. Soort Cristiano Ronaldo en Messi. En dan heb je gewoon, je schiet er niks mee op.
Ik vind het wel een leuke vergelijking. Omdat je, zeg maar, bij wielrennen zitten we toch altijd, als iemand een bovenmenselijke prestatie levert, dan denken we toch altijd, wat is daar aan de hand dan? Maar dat is in het voetballen. En in een tennis bijvoorbeeld zijn er ook een paar die er gewoon zo ver bovenuit steken eigenlijk. En
veel meer dan vroeger ook. Hè? Want vroeger was volgens mij het verloop veel sneller. Had je een paar jaar dat iemand de beste was. Of nummer 1 van de wereld of weet ik veel wat. En nu heb je gewoon al 15 jaar 1 van 3 gasten die bovenaan staan. Of zo.
Ja, we zitten in een soort van verdette tijdperk.
Ja, en Messi en Ronaldo zijn eigenlijk pas sinds dit jaar, vorig jaar, officieel niet meer de beste voetballers ter wereld. Nee. Tot die tijd gewoon meer dan 10 jaar lang. Dat is volgens mij echt nog nooit vertoond.
Gaan we nu ook 10 jaar lang Pogacar krijgen? Hoe gaat dat gaan? Hè?
Ja, ik heb wel de hoop. Dat klinkt een beetje onaardig, want hij heeft tot nu toe niks gedaan wat hij tegen me inneemt. Maar dat hij een beetje het Sagan-scenario. Want bij Sagan dacht je ook van, dit is iemand die zo lang en zo intens gaat domineren dat er niet zoveel meer aan is. En die, ja, die kreeg een soort quarter life crisis of ik weet niet wat hij kreeg, maar het was in ieder geval, bakte hij er niks meer van.
Liefdesverdriet, hè, was het?
Ja, onder andere, ja. Maar daar heb ik toch bij Pogacar eigenlijk ook wel een beetje mijn hoop op gevestigd. Dat gewoon de uitdaging weg is. Dat als je een keer de Tour wint, een keer wereldkampioen wordt misschien, denk je, ja, wat nu nog?
Ja, ja. Tot nu toe vertoont hij weinig tekenen van volgevretenheid.
Ja, hij is wel iemand die
veel eet.
Nee, die zo soort van vrolijk en opgewekt altijd door het leven lijkt te gaan. Dat had Sagan ook. En dat was er ook ineens vanaf dat ik ook dacht van, ja, misschien is dit wel iemand die op een gegeven moment gewoon geen uitdaging meer heeft aan
dan gaat hij wielrennen. Gaat hij misschien schans springen of zo?
Ja. Niet, is Frozen ook in Slovenië al uitgebracht?
Ja.
Jongens. Ja. Ik denk het wel eigenlijk, ja.
Nee, maar dat zou kunnen. Of waar ik ook wel benieuwd naar ben, is dat gewoon Pogacar doet het op een andere manier dan we gewend zijn. Namelijk niet met een ploeg die super dominant rijdt.
Ja, wordt wel ieder jaar wat sterker. Inmiddels is UAE toch een van de 3-4 sterke ploegen.
Ja.
In het peloton, zeker in het ronde gebied.
Nou ja, Almeida in
om maar wat te noemen.
De Tirreno.
Daar deed hij niet mee, ja? Of bedoel je vorig jaar?
Wacht even hoor. Nee. Dit jaar in Parijs-Nice.
Ja, heel goed.
Juist. Ja. Wat? Doen ze nou eigenlijk die finish-tijden? Doen ze dat omdat je dan allebei kan kijken? dat
de ja, ene zo vroeg. Dat zou ik wel doen als ja, ik een van die koersen was. Ja.
Maar Almeida was weer langzaam aan het opklimmen. Hè? Want hij zat buiten beeld die zaterdag. En we hadden dus verwacht dat hij dus een hele goede zou worden bij UAE.
Jonas Poulin, hè? Toch?
Ja, ja. Ja zeker. En, maar die reed buiten beeld. En ineens toen bleek hij vlak achter het kopgroepje te zitten.
Ja, zaterdag was hij heel goed. Was hij dus uiteindelijk de vijfde man in koers. En gisteren was het weer helemaal niks. Is hij na het pelotonnetje nog binnengekomen.
Oh, echt?
Om een halve minuut, ja.
Oh, dat is waar. Moest gelijk bekomen.
Achtste in het eindklassement uiteindelijk. Ja. Niet onverdienstelijk, maar ook niet wat je van hem verwacht. Ik zou denken dat hij op het niveau Yates, Martinez, Yates had willen zitten. In elk geval.
Precies.
Goed, laten we kijken naar de voorspelbokaal. Jingle!
Voorspelbokaal!
Wie hadden wij? Heeft iemand hem goed van ons? Nee.
Nee.
Niemand had hem goed.
Maar ik vind wel dat ik er het dichtst bij ben.
Dat vind ik eigenlijk ook, van mezelf.
Frank had McNulty en Pogacar.
Ja, ik dacht dus dat tot zaterdag Roglic en dan op zondag één grote, dat hij helemaal in zou storten. Dat is bijna waar. En McNulty was ook waanzinnig. Alleen die was al eerder ingestort. Dus helaas.
Die had het, die waaier, die was toch met de waaier toen helemaal, was helemaal het 100 gelopen.
Wel een schitterende solo. Maar goed. Fout.
Ja, hij heeft wel ook een eentje. Dat is waar. Ja. Hij heeft ook wel gewonnen. En Pogacar klopt natuurlijk. En ik had Roglic. Nou ja, die heeft gewoon soeverein gewonnen. Die had niks op niemand
is
nodig.
Is pijn?
Nee. En hij kwam over de finish en hij kon niet eens Van Aert bedanken. Hè? Zag je dat? Hij was helemaal leeg.
Ja.
Zo ben ik ook wel een keer aangekomen ergens. Maar toen had ik iets voor mij bovenmenselijks, boven Benjalux gepresteerd. Over drie Alpenreuzen. De minimarmot had ik toen gedaan.
Oh.
Dus dan ga je over de Telegraaf, Galibier en de Croix de Fer had ik gefietst. Toen was ik boven. Nou, toen zag ik er ongeveer zo uit als. En dat in ongeveer 48 uur. Hè? Ik bedoel, er was niks boven menselijks aan. Alleen voor mij was dat op dat moment wel echt het maximum. En toen zag ik er ongeveer zo uit als Roglic. Gewoon echt helemaal. Hij kon niks meer. En was dat wel te gek hoe diep je dan nog kan gaan om zo'n overwinning uit het vuur te slepen. Als je zo'n model ploegmaat hebt. Maar goed,
ja, maar dus Roglic kijk, ik was ook pips gewoon.
Ja.
Was gewoon wit, was hij weggetrokken.
Alles, alle krachten uit zijn lichaam verdwenen.
Ja, ik dacht dat Roglic in de ene en Carapaz in de ander.
Ja, maar ik was nog bij mijn
trainer. Oh, wil je ook nog even stilstaan bij hoe goed je het had voorspeld?
Ja. Poort.
Ja, Poort.
Duidelijk sterkste man in koers. Ja. is Pogacar wel een man? Is dat wel een mens? Dus Poort heeft het naar behoren gedaan. En hij
kwam
vloog
in
de afdaling uit de bocht. Dat was, nou ja, goed. Ik bedoel, dat moet je maar net zien aankomen als je dat gaat voorspellen.
Dat
Poort een keer valt.
Nooit. Ja. Ja, dat is gek.
Maar hij werd daarna even vakkundig om zeep geholpen door Vingegaard.
Waarom deed Vingegaard dat? Had hij mijn voorspelling, heeft hij iets anders voorspeld? Want hij had er helemaal geen belang bij om Poort nog op achterstand te rijden.
Nee, maar bij Vingegaard krijg ik echt het idee dat hij eigenlijk geen idee heeft wat, waar en waarom. Dat ze gewoon zeggen van, nou, stop maar bij de streep. Ja. Maar ja.
Hij dacht, deze heeft een rode trui aan. Dat zal wel iets betekenen. Die Landa, ja.
Misschien is dat ook het beleid van Jumbo. Dat is gewoon, zeg niet te veel tegen hem.
Nee.
Je moet hard gaan.
Harder.
Nee. Laat maar gewoon. Maar
Poort vierde, dus uiteindelijk. En al jullie voorspellingen. Carapaz, wil je daarover uitweiden, Tim?
Ik weet niet maar ik ben dus heel erg benieuwd wat er nu besproken wordt bij Ineos bij de ploegleiding. Want ze zijn toch een beetje op zoek naar wie gaat nou de man zijn voor de Tour.
Misschien dat wij ze gewoon even.
Dat wij even een tip moeten geven.
Ja.
Nou, ik zou het toch.
Ja, maar zij zitten wel met hun handen in het haar, want ze hebben verreweg het grootste budget, toch? Van alle ploegen. En er is 3% kans dat ze de Tour gaan winnen.
Ja, want Carapaz is het niet. Yates is het niet.
Nou, is Carapaz het nooit, hè, in koers van een week. Die excelleert pas als het drie
weken Carapaz wel de meest voor de hand liggende op dit moment.
Maar hij heeft vorig jaar ook de Tour gereden als zijn seizoensdoel.
Ja.
En hij was echt heel goed. En het was ook echt heel duidelijk dat hij echt nog heel veel miste ten opzichte van Pogacar.
Ja.
En dan was Roglic er nog niet. En hij is zelfs achter Vingegaard geëindigd, die normaal nog beter zal zijn. Hè? Die is jong, dus die heeft die groeicurve meer dan Carapaz.
Ja. Maar geen van de andere Ineos kan toch...
Hebben zij iemand die een realistische poging kan doen voor het podium?
Toch
is
G.
Al, ja, G. Dan moet ik dan wel nog even Jean.
Even Jean. Ja. Maar ik vind Carapaz vind ik eigenlijk ook geen Ineos-renner. Dus je hoort, ze hebben een bepaald type kopman.
Ja.
Die geduldig is en die de hele tijd achter zijn ploegmaten gaat hangen. En dan op het juiste moment.
Kwaad op die trappers stond.
Nee, Martinez en Carapaz, dat is gewoon te veel emoties. Je moet emotieloos winnen.
Ja. Ja,
ja Mike, hè? Wil jij even nog toelichten, hoe is het eigenlijk gegaan met jouw voorspellingen Poels en Vingegaard?
ja, ik dacht, ik ga toch een beetje creatief proberen te zijn. Dus Poels, een beetje chauvinistisch. Iemand moet Willem Staak overnemen.
Maar denk je niet dat met Poels zo is dat hij gewoon nooit goed gaat zijn als iemand hem ergens voorspelt? Ja. Dat gewoon niet, dat doet Poels niet.
Ook uit principe.
Dat doet hij gewoon niet.
Ja.
Daarom heet hij ook Poel.
Ja, Vingegaard, ja, tweede. Nou ja.
Keurig.
Ja, keurig.
Ja.
Ja. Ja.
Kijk, als je nou Roglic Vingegaard had voorspeld, dan had jij dit gewonnen, denk ik. Maar,
dan had ik een keer het pretpakket van Canyon gekregen.
Nou, nee. Daarvoor moet je het helemaal goed hebben gedaan, toch? Maar dan had je van ons... Kijk, nu zit ik toch... Daar zijn we het toch over eens. Dat ik gewoon er het dichtst bij zit. Met 1 en 4.
Is leuk. Je mag hem een keer hebben, want dan heb je ook een keer meegedaan.
Ja, want tot nu toe heb ik steeds mensen voorspeld die uiteindelijk niet meededen.
Ja, dat kan je ook gebeuren.
Ik denk dat het wel de laatste keer is dat ik de enige ben die Pogacar in een rittenkoers
Ja.
Thijs Zonneveld twitterde vandaag de lijst met uitslagen van Pogacar sinds die prof is. Einduitslagen in de klassementen van Pogacar. En daar zat geloof ik één... De eerste keer werd hij 13e, werd nog een keer 4e en een keer 6e. En volgens mij is het allemaal 1-1-1-1-1.
Een hele rij eentjes.
Ja, een derde nog in Baskeland, daarna weer 1-1-1-1-1.
Gruwelijk.
Ja, echt waanzinnig.
Even kijken, onder onze luisteraars. Ja, we hadden mensen die het goed hadden. Nou, het was natuurlijk ook... Het lag enigszins voor de hand, maar goed.
Als je dit goed hebt, toch?
Ja, het is een disqualificatie eigenlijk. Nee hoor, nee, hartstikke goed. Onze luisteraar Ardoisier Deranger, die we wel eens vaker hier in de podcast hebben gehoord, die zei, je kan allemaal wel je best doen om origineel en creatief te zijn, maar het wordt gewoon Roglic Pogacar. En hij heeft helemaal gelijk.
Ja.
Hij wint het Canyon pretpakket. Doe ons even je gegevens, je adresgegevens toekomen. Ardoisier Deranger. En je mag natuurlijk de groetjes doen. En we hebben nog groetjes van vorige keer. Hanne Mooi won de voorspelbokaal bij de Strade. Gefeliciteerd, Hanne Mooi. En we gaan even luisteren naar haar groetjes.
Beste favoriete bankzitters. Als eerste wil ik jullie bedanken voor jullie heerlijke podcast. Ik ben helaas door een val op mijn hoofd tijdens een wielerwedstrijd sinds 8 maanden fulltime mede-bankzitter. En jullie geweldige podcast heeft mij door deze lastige tijd heen geholpen. Elke aflevering weten jullie weer een enorme glimlach op mijn gezicht te toveren. Aangezien ik bijna niks anders kan dan naar podcast luisteren, maar helemaal niet zo van podcast hou, was het een uitkomst dat ik een aantal maanden geleden gewezen werd op jullie podcast. Ik wil dan ook de groetjes doen aan Boyd, die mij op jullie podcast wees, en natuurlijk de groetjes aan Willem.
Heel goed, Hanne.
Wat een mooie groetjes, zeg.
Ja.
Ja.
Het is wel echt zijn wel de 9 ringen van de hel als je op je hoofd valt en je houdt niet van podcast. Het enige wat je kan doen al die maanden is podcast luisteren.
Ja, en er nog 2 helringen bij krijgt, gratis gewoon. Wat fijn. Ik zie ook, dus ze heeft bij een wielerwedstrijd is ze gevallen op haar hoofd. Het klinkt spectaculair. En hoe, ja, nou ja.
Nou, Hanne, ik hoop dat het snel beter met
wetenschap
je gaat.
Ja.
Maar gewoon even goed koers kijken om even inspiratie op te doen om daar nu weer te schitteren.
We gaan het donderdag met Bram Tankink, als het goed is, hier ook even over hebben. Ik ben zelf ook wel eens op mijn hoofd gevallen met het wielrennen.
Met een helm?
Niet in een wedstrijd. Wel met een helm, maar ik had ook een hersenschudding. En dat is vrij ellendig. Dus ik leef mee met Hanne. En dan gaan we donderdag dus... Dat is een tip alvast.
Ja, voor je sneak preview.
Bram had een stuk in de NRC, hè, daarover.
Ja, klopt, ja. Maar goed, daar gaan we dus donderdag... Wil jij vast nog... Of heb jij een vraag?
Nee.
Altijd vragen aan Bram.
Donderdag.
Nou, Maar hij heeft toch een vraag voor... Moet hij dan, of nee, je mag ook...
Nee. Ik stuur hem wel in. Gewoon.
Oh ja. Dat lijkt me een goeie.
Groetjes @derodelantaarnpodcast.nl. Ja.
Wij gaan voorspellen. Milan Sanremo. Eindelijk, het seizoen gaat beginnen. La Primavera. Natuurlijk genieten. Fantastisch monument. De beklimming van de Poggio. Daarna nog een kilometer of 15, geloof ik. Naar de finish.
Sta ik 15 kilometer in de keuken.
Sta je 15 kilometer in de keuken?
Ja, ik vind die afdaling echt crimineel. Ja, ja. Vind ik echt niet normaal.
Wanneer schakel je dan weer in?
Na de finish. Ja.
Maar wie denk je dat gaat winnen, Frank?
Ik denk Pogacar. Gewoon demareren op de Cipressa.
Ja, dan al.
Soler waarschijnlijk vooruitgestuurd. Die weet niet wat hij moet doen, maar dat geeft niet. En dan toch ook een levensgevaarlijke afdaling. Mogelijk met Alaphilippe. Maar ik denk dat hij solo aankomt. Dat hij gewoon te sterk is.
Ja. Het zou wel spectaculair zijn.
Want ja, ik hoop er ook op hoor. Want anders vind ik er gewoon... Ja, vind ik de Milan Sanremo gewoon een koers die rustig kan overslaan. Ik hoop eigenlijk dat Pogacar...
Maar aan de andere kant is dan alle spanning eraf. Voor
hij dat wint.
Altijd, toch? Ja. Of hoop je dat hij daarmee... dan decompressie heeft. Precies.
Ik hoop dat hij nu al komt bij het punt. Ja, van, shit, als ik dit
moet ik die Tour eigenlijk nog wel rijden?
Ja. Oh, dit is jouw strategie nu. Ja, dat gewoon voor de Tour alles al winnen, zodat hij snel verveeld is. Ja. Heel goed. Bij jou, wie schrijf jij op?
Ik ga voor Ska.
Ska?
Søren Kral Andersen.
Oh ja.
Nou, mijn Deens is niet wat het geweest is. Dus ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt eigenlijk. Die zit er lekker in. Die is volgens mij 14e geëindigd in Parijs-Nice. Terwijl het een best zware editie was qua klimmen. En hij is niet echt een 17e. Nou goed, bijna goed. En hij is aanvalslustig. Vorig jaar zat hij erbij bij die elite groep. Waar Stuyve uiteindelijk uit wegreed. Daar poefde hij toen naartoe. Ja, ja. En dacht toen, weet je wat? Ik trek de sprint voor hem aan.
Ja.
En is toen zelf... teruggewapperd in dat groepje. En ik denk dat hij van deze tactische fout geleerd heeft. En dat hij zich wil revancheren.
Dat was zenuwslopend toch vorig jaar.
Zo.
Want dat kwam door hem dat Stuyve wegbleef.
Ja, zeker. Ja.
Anders
hij heeft
hij
ook
gepakt.
Echt een heel lekker pakket bonbons gekregen, denk ik.
Dat ga ik wel vanuit.
Kan niet anders.
Nou, zou wel gerechtigheid zijn als hij hem pakt dit jaar, toch?
Ja, nou ja, gerechtigheid weet ik niet, maar het zou leuk zijn.
Ik ben heel erg tegen gerechtigheid in het wielrennen. Ik vind minder gerechtigheid.
Gewoon eigenlijk weer vlak voor de finish sneuvelen.
Ja,
dat is eigenlijk wel weer.
Dat zou pas echt mooi zijn.
Dan valt hij wel in jouw Greg van Avermaat categorie. Ja,
overweeg ik fan te worden.
Ik hoop op Caleb Ewan. Die was vorig jaar was hij heel erg goed in Sanremo. Maar het is natuurlijk maar een beetje de vraag of hij de Poggio overkomt.
Vorig jaar prima.
Ja, dat ging vorig jaar hartstikke goed. En volgens mij is hij nu ook weer scherp. En,
ik denk, misschien moet hij gewoon demareren.
Dat zou leuk zijn, hè? Op de Poggio.
Ewan solo over de finish. Dat zou toch mooi zijn?
Dat zou wel mooi zijn.
Ja, hij heeft een etappetje gewonnen, toch, deze week? In Tirreno.
Ja. Ja.
Maar goed, veel Bauhaus ook. Dus...
Ja, dat zegt niet alles. Heeft iemand veel Bauhaus?
Niemand veel Bauhaus.
Ja, als je moet klussen, zou ik zeggen.
Jonne stuurt vanaf zijn vakantieadres Laporte in. Nou, die was natuurlijk ook wel heel erg goed.
Ja, maar dat is wel een...
In dienst zou ik zeggen bij Laporte.
Het kan natuurlijk. Hij is goed, Laporte. Maar dit is wel een heel vreemd koersverloop waarin Laporte wint, toch?
Ja, nou ja, als het sprinten wordt. Zou misschien kunnen.
Nee, select joh, goed dat, ja, er zijn als het sprinten wordt... Ja, Laporte kan aankomen, maar er zijn normaal gesproken altijd renners bij die sneller zijn.
Zoals Van Aert.
Zoals Van Aert. Alleen, het kan natuurlijk tactisch. Hij kan wel wegspringen. Als er net zoals vorig jaar een groepje van 15 over de Poggio komt... en die gaan dan allemaal proberen te demareren... dan is het niet een slecht idee.
Nee.
Je kan dan twee kaarten spelen natuurlijk. Je kan zeggen, Laporte, ga maar op kop... voor Van Aert, zodat hij de sprint kan winnen. Maar als Ewan erbij zit, durf je dat dan aan?
Laporte wegsturen.
Dan kan je beter Laporte wegsturen. En dan, wie hem wil halen, die mag dat lekker doen. En dan gaat Van Aert daarbij in het wiel zitten. En die sprint dan naar de zegen.
Dus,
kan wel. Dus misschien helemaal niet eens zo dom van jongens.
Weet je, ja.
Even een bruggetje. Maaike, wie schrijf jij op?
Ja, ik heb Van Aert. Ik spel tijdelijke ineenstorting van Roglic.
Ah ja.
En dan kan Van Aert ervoor gaan, toch?
Een tijdelijke ineenstorting?
Oh, een dagje.
Oh, een dagje.
Een dagje.
Van Roglic?
Ja.
Maar waarom? Dat is toch niet nodig om Van Aert te laten winnen? Of wel?
Zou die niet anders voor Roglic moeten rijden?
Nee,
in Milaan-San Remo. Volgens mij kan het zou wel wat zijn als ze gewoon die Parijs-Nice-stunt weer herhalen, toch?
Ja, en dan zonder Yates.
Ik bedoel die eerste etappe.
Ja.
Ja.
En over Roglic gesproken, die heeft Bram opgeschreven.
Ja.
Ja.
Rijdt met Pogacar weg en klopt hem sprint adieu.
Ja, Bram moet nog wel veel leren over de koers.
Nou ja, het is Jumbo gaat wel met de ploeg, hoor. Jongen, die hebben wel veel kaarten die ze uit kunnen spelen. Maar het wordt toch met z'n allen in het wiel van Wout van Aert hangen. Denk je niet, Maaike?
Ja, dat lijkt me wel.
Ja, dus...
ja, hoe moeten ze het aanvliegen? Hè? Denken jullie dat ze gewoon de Poggio en de Cipressa op gaan knallen? Gewoon net als eigenlijk dus inderdaad die etappe in Parijs-Nice?
Ja, met het risico dus dat zo iemand als Pogacar toch al eerder demareert op de Cipressa of de Poggio. En dat je dat weet ik van Laporte dat echt niet bij kan houden. En dan moet Van Aert het toch zelf oplossen.
Maar als jij Pogacar was, zou je dan demareren op de Cipressa? Dan ga je toch eigenlijk gewoon lekker bij Jumbo in het wiel. En dan gaan die volle bak die Poggio op. En dan zeg je 200 meter onder de top, zeg je, mijn bakken zit nog iets voller.
Ja, dat zou kunnen.
Vast.
Dat zou kunnen. Maar je moet ze toch destabiliseren. Als je zorgt dat je als Laporte, Van Aert en Roglic en misschien nog wel iemand van Jumbo nog mee zijn op de Poggio, dan is de overmacht wel heel groot. Dan word je altijd teruggepakt, volgens mij, in dat laatste stuk, zelfs als je Pogacar bent. Dus je moet toch zorgen dat de tegenstand wat beperkter wordt. Dat Van Aert bijvoorbeeld in zijn eentje zit. Of dat in ieder geval van Laporte eraf is, denk ik.
Ik denk dat alle ingrediënten aanwezig zijn om het de sprint te laten zijn. Want dan gaan ze dus met z'n allen naar elkaar kijken. Zeker als Van Aert er nog bij zit en als Pogacar er nog bij zit. En dan gaan ze met z'n allen in elkaar ziel hangen op de Poggio. Is een beetje het risico van deze.
En daarom zeg jij Ewan.
Ja.
Ja.
Nou, als sprinter wordt, ja, dan kan ze wel aanwezig.
Maar dan kunnen we toch ook Jacobsen doen. Niemand schrijft Jacobsen op, hè?
Doet hij wel mee?
Nou, dat is nog niet.
Nee, Patlef zei, geloof ik, twijfelde hij daarover.
Hij twijfelde.
Ja.
Misschien kunnen we gokken of hij meedoet. Dan maken we ook een keer kans.
Het zou leuk zijn als gewoon een paar luisteraars hem insturen voor de voorspelbokaal.
Ja.
Je kan dus meedoen op RolandHartPodcast.nl. Als je het goed voorspelt, Milaan-San Remo, dan win je het Canyon pretpakket. Canyon fiets van de show natuurlijk. Eenmachtig goed te doen.
Stel nou dat Patlef het instuurt, dat Patlef Jacobs instuurt.
Dat zou echt leuk zijn.
Ja. Zou wel een tel zijn voor ons, dat het nog niet op Pro Cycling Stats staat. Ja. Dat we nog niet weten of hij meedoet, maar dat Patlef bij ons instuurt.
Dan maken we toch wel een stapje in de wielerhiërarchie, vind ik.
Ja,
hij is toch wel een beetje de gedroomde gast ook voor onze podcast.
Is dat zo?
Echt leuk om hem een keer in de...
Dan moeten we wel een natje hebben, denk ik.
Ja, zo vergroot je de kans
en,
niet.
En nou,
ja.
Suikerbommetjes om de hypo's tegen te gaan.
Oké, laten we nog even kijken naar de post. De post. Wat brengt vandaag de post? Een vraag van Mark Schippers. Die vraagt aan ons, moet Kruiswijk mee naar de Tour de France?
Oeh. Ja, moeten, niks moet.
Als hij niet wil, dan denk ik, ja. Hij heeft wel een contract natuurlijk. Maar ja, ik weet niet. Je bedoelt, wat moet de ploegleiding doen, hè? Ja, ik weet het niet. Hij kwam er een beetje doorheen. Hij is nog gevallen in de tweede of derde etappe of zo. Tweede, geloof ik.
Ja. Het grote voordeel is denk ik dat hij inmiddels echt knecht is. En dat hij zichzelf daar ook wel...
Waar zat hij nou? Hij heeft Tireno, niet. Toch?
Tireno? Hij zat in een van de twee.
Hij zat in Parijs niet.
Parijs niet, ja.
Toch dat hij... Ik denk niet dat hij zelf nog in zijn hoofd heeft dat hij nog een keer podium in de Tour gaat rijden.
Nou, hij heeft niets laten zien op in uitslagen wat daarop duidt.
Nee, maar je hebt natuurlijk van die renners die nog lang leven in het verleden of met hun eigen grootste prestatie. Ik denk dat hij zich wel, nou ja, goed dat hij zich realiseert wat nu zijn plek in de ploeg is. En dat als hij naar de Tour wil, dat dan volledig in dienst is vanaf dag 1.
Ja, ik weet niet of hij zich dat realiseert, want ik heb Kruiswijk gewoon nog nooit een overtuigende kopbeurt zien doen. Het is elke keer een beetje zo van,
ja.
Ik doe wel even kopwerk, maar ik hoor je niet, jongens.
Dus je neigt naar niet meenemen?
Nee, ik zou hem niet meenemen. Ik zou hem kijken. Misschien is hij wel goed voor een koers van een week nog ergens.
Zo, dit klinkt echt. Dit is weer zo'n product wat je hebt aangeschaft. Waar je zegt. Ja, je kan het gebruiken om de ramen mee te zeemen.
Nee. Ik ben altijd fan geweest van Kruiswijk. Maar ik weet niet wat momenteel zijn rol in de ploeg is. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat.
Hij staat er wel op, hè?
Ja.
Voorlopig.
Ja.
Volgens mij gaat het nog om twee plekjes.
Ja, Geesink en Teunissen zijn twijfelgevallen.
Geesink, Teunissen en ja, Laporte.
Oh ja.
Zou ook niet gek zijn natuurlijk. Ik denk dat Laporte en Teunissen hebben heel erg hetzelfde profiel, denk ik, voor die zijn namelijk, die kunnen gewoon in de vallei, zeg maar, kopwerk doen.
Ja.
En die kunnen de sprint aantrekken voor Van Aert. En misschien dat Laporte nu een streepje voor heeft.
Ja.
Dus werk aan de winkel voor de vriend van de show.
Maar sowieso op de lijst staan dus Rowan Dennis, Vingegaard, Wout van Aert, Roglic,
Kruiswijk en Koes.
Maar goed, die zijn natuurlijk niet allemaal fit eind juni, denk ik. Toch?
Nee, nou ja, dat weet je nooit natuurlijk. Maar.
En de UAE, even voor de record, gaat even nu op de lijst staan. McNulty, Maika, Soler, George Bennett. Pikant.
Ja.
En Pogacar. Dus dat is ook al een aardig ploeg.
Ja.
Je gaat hem niet makkelijk isoleren meer. Dat moment is wel geweest.
Nee, zijn zwaktes, zijn eventuele zwaktes worden allemaal uitgegumd.
Ja.
Wordt
een saaie zomer.
En ja.
Een andere vraag die hier binnenkwam. En puntje.
We hebben niet echt een bevredigend antwoord kunnen geven, denk ik, toch? Aan Mark Schippers, of wel?
Eigenlijk zeggen we toch
zeggen
nee?
Ik dacht
zeggen
we nee, Frank?
Zegt nee.
Zo, word ik even over.
Maar hij staat er al.
Ja, Frank?
Nee, ja, ik denk dus dat hij als knecht prima voldoet.
Ja. Ben benieuwd.
Maar moeten vind ik gewoon.
Ja, moeten is
hou ik gewoon niet zo van.
Nee, dat is goed punt. Is Mathieu Bourgaudot al uitgenodigd voor Dispuut Uilenbal, vraagt Sietse op Vriend van de Show. Dispuut Uilenbal zijn natuurlijk de renners in het peloton die bekakt kan uitspreken.
Nou,
Bourgaudot.
Ja, ik zou het wel doen.
Isegire of Bourgaudot? Ik vind het wel een lekkere. Hey, ja. Bourgaudot.
BVO voor Bourgaudot.
Het is inderdaad wel, het was wel. Of wachtensprint was dat, toch?
Nou ja, hij is dus een nieuwe Alaphilippe Lyt.
Een nieuwe Brent van Moer. Nee,
de Alaphilippe Lyts die schieten als paddenstoelen uit de grond. Het is, hij heeft een baardje waar je helemaal misselijk van wordt. Ja. Het is echt gruwelijk. Het is een soort, dus hij is in alles een wannabe Alaphilippe. Maar oh, ja, het is niet om aan te gluren.
Maar met zo'n baardje kom je ook de soos niet binnen, denk ik, toch?
Nee, Jonne wel.
Die zegt vaak, ja, het is niet te beffen, maar
dit was.
Oh, nou, de pratende kut is. ja. Nee, ik vond het echt pijnlijk om te zien. Maar een leuke renner.
Nee, is goed,
wel.
Je moet hier dus een lijn durven trekken. Ik ben blij dat je dat doet, Benja.
Ja, nou, hij heeft ook een lijn getrokken. Midden over zijn gezicht. Midden zijn baardje.
Enfin, we hadden al gezegd, hè, mail ons vooral op groetjes@rodelantaarnpodcast.nl.
Ja, het was een beetje een aanmechtig pleidooi wat we daar gehouden hebben.
Ja, stuur ons post.
Alsjeblieft. Nou ja, dat vinden we gewoon leuk.
Ik moet nog even mezelf rectificeren. Over de na-rug. Ik zat een maand abuis. Ik dacht al 10 dagen, hij zit al langer op de fiets.
Ja.
Ik heb opnieuw geteld, het is 28 dagen na-rug.
Als we nu al in de war raken met die telling.
Ja, nee, maar daarom dacht
hoe
ik,
kan
moet
dat
nu
de komende 2000 jaar dan?
Nee, maar ik dacht, het moet nu even goed. Vanaf de nieuwe telling.
Mensen, 28 dagen na-rug. Pas je kalender erop aan.
Ja.
Goed, dat was het. Dank aan onze vrienden van de show. Dankzij jullie kunnen we de podcast maken. Een warm welkom aan onze nieuwe vrienden. Bram Strada 13. Takketijger.
Oh, dat is Takketijger.
Ja, dat is een
shout-out naar Mikkel.
Ja, die had een goed weekend. Ja. Die was erg tevreden met zichzelf. Joost Maliepaard en Maarten Bijnen. Dank jullie wel. Wil je ons ook steunen of gewoon een berichtje sturen? Website surf dan naar derodelantaarnpodcast.nl. Veel dank ook aan onze sponsors. Canyon, de fiets van de show. Auto.nl. Voor de auto van de show, de Kartjelara. En natuurlijk onze vrienden van onze heimaat, hetiskoers.nl. Wij zijn er weer donderdag. Benja, dan gaan wij om de tafel zitten met Bram.
Ik denk dat we dan met de Kartjelara gaan, of niet?
Hij komt hierheen.
Oh nee, hij komt hierheen.
Ja, ja, Bram Tankink, helemaal naar Amsterdam. Dus dat wordt geweldig. Ja, dan moeten we wel extra welkom, laten voelen.
Ja, hoe gaan we dat doen dan?
Worstenbrood.
Worstenbrood?
Zullen we worstenbrood voor hem halen?
Ja.
Zonder saus.
Dan hebben we niet een natje, maar een...
Droogje? Een droogje? Een droogje. Ik denk dat u dat leuk zou vinden.
En dan kunnen we lekker in de microfoon smakken. Dat vindt Jonne ook leuk.
Ja, dat gaan we gewoon doen. We kunnen gewoon de ruimte nemen.
Want hij is weer niet. Hij is nog steeds op wintersportvakantie dan.
Ja.
Zaken gaan goed hoor.
Dankjewel Benja, Frank, Maaike. A biento.
A biento.
Tot de volgende.
A biento. I wish I could be in the south of France. South of France. In the south of France, sitting right next to you.
Er komt dus nog steeds heel weinig leuke post binnen.
Ja. Zullen we onze luisteraars even kritisch aanspreken?
Ja. Oproepje?
Ja.
Ja, gewoon zeg jongens. Niet post. Alleen wij zijn hier aan het presteren. Ja. Jullie ook.
Het moet een soort code boswachtershow-achtig moment. Ken je dat?
Ik vind ook...
Dat deden ze ook weer?
Ja, de vriend van code boswachter was Anton Gleuf. Die was postbode.
Paul Kooi.
Kun je deze zo meteen ook even...
Ik zet hem bij post. Dat we meer post willen.
Ja.
Dat willen we maar post.
zielig verzoek.
Stuur ons iets. Misschien komt het omdat Willem er niet meer is. Dat mensen ineens niet meer denken, ik ga woedende brieven sturen.
Of ze sturen brieven naar Willem.
Ja, was je er nog maar.
Ancien regime. De Roland Lantaarnpodcast.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.